Ja, leuk dat je luistert of kijkt. Mijn naam is Barbara.
En ik ben Rowan, vanuit Zwolle hier.
Ja, en ik zit in Groningen, dus we zijn gescheiden.
We zijn gescheiden.
Het is wel raar, hè, om niet naast elkaar te zitten.
Ja, het is wel anders, maar het voelt wel een stukje veiliger voor mij. Ik kan volgens mij gewoon nu vrij spreken.
Ja, zonder dat je geknepen, geslaan of geschopt wordt onder de tafel.
Ja, precies.
Of dat
precies.
We weer die auw momentjes eruit moeten knippen.
Ja, die ja. Ja, ja. Je bent bij je zus, hè? In de werkkamer, ja. Zo te zien.
Ja, ik zit in de extra kamer en ik hoop dat ik voldoende stilte hou om dit in vrede op te nemen, deze podcast. Dat de hond niet geblaf en dat soort dingen. Maar we gaan het meemaken.
Ja, we kunnen misschien goed om te vertellen. We kunnen ook nog gestoord worden gaandeweg, want we staan in de wachtrij voor Bruce Springsteen kaarten. Dus als we daar in één keer om wat voor reden toch nog doorkomen, dan moeten we even de uitzending onderbreken.
Gaan we ook vertellen dat we eigenlijk al 2 uur in de wachtrij staan en dat de website niet meer werkte, we eruit gekikt werden en dat het één groot drama is. Maar dat jij altijd gezegd hebt, misschien leuk voor de luisteraar, als er één iemand is waar je nog naartoe wil, Roland, naar een concert, dan antwoordde jij Bruce Springsteen.
Ja, mijn laatste wens.
En daar
wens.
Is de beste man, laatste wens.
Mijn laatste wens.
Nou, bij deze kunnen we wel een oproepje doen. Als jij nou geen kaartjes bemachtigt en er is een luisteraar die in eerste instantie er naartoe wil en last minute niet meer kan, denk dan aan Roan. Ja. Want echt, hoe heet die fundatie dingetje? Make a wish of zoiets?
Ja, make a wish voor Roan. Ja. Nee, dan kom in contact, dan gaan we een uurtje bellen.
Nee, maar het is wel je grote droom. Dus het is ontzettend zuur dat het maar niet lukt. Want we zaten echt startklaar met allemaal apparaten tegelijk. En hopen dat het alsnog lukt.
Ja, vorige week al de Bee Gees afgetikt, hè, met jou. Het is echt zo'n guilty pleasure. Volgens mij, mijn vrienden vinden het allemaal verschrikkelijk. Ik krijg niemand daarmee naartoe. Alleen, het was trouwens een tribute concert. Twee van de drie Gibb Brothers leven al niet meer. Dus, maar in Zwolle, het was fantastisch. Hè? Zelfs jij vond het mooi.
Ja, het was wel echt heel erg leuk. En ik heb me nooit gerealiseerd hoeveel hits zij eigenlijk precies hebben.
Ja, het is alles. Alles is hits. Ga maar eens luisteren, mensen. Okay, ga maar eens op YouTube kijken. En dat is gewoon...
Nou, nu weten mensen ook jouw muzieksmaak exact te plaatsen. Want dit is ook het tijdperk waarin jouw muzieksmaak zich volledig bevindt. Neil Young.
Ja, mijn vrienden zeggen wel eens dat ik echt in het verkeerde tijdperk ben geboren. Qua muzieksmaak. Nou, misschien ook qua gedrag, hoor. Maar ja,
goed.
Ik weet niet. Laten we
beginnen. Hebben een aflevering. Ja, volgens mij hebben we een hele mooie aflevering. Want jij werd vanochtend wakker, vertelde je mij.
Ja, vol energie. Want het is nu woensdagochtend 1 juni. 12 uur, zo te zien. We staan dus al 2 uur in de wachtrij. Maar gisteravond kwam Salesforce met cijfers. Een prachtig bedrijf natuurlijk. Na Beurs Amerika. Dus dat heeft even tijd nodig om te verwerken. Dus dan weet ik dat morgenochtend bijvoorbeeld de earnings call klaar staat. En wat ik gisteravond al ging doen is even, dat is soms grappig, om de commentaren op die cijfers van mensen, van particuliere beleggers op Seeking Alpha door te nemen. Dat is soms heel komisch. Maar wat je ook ziet, en ik denk dat onze luisteraar misschien ook wel eens naar commentaren kijkt van andere beleggers. En op basis daarvan misschien niet zomaar een aandeel koopt, maar wel op een bepaald spoor gezet wordt. En dat kan denk ik heel gevaarlijk zijn. Want als je die commentaren leest, en ga ze zelf ook gerust checken na de tijd op Seeking Alpha, op de cijfers van Salesforce. Ja, daar klopt heel veel niet. En dat gun ik onze luisteraar wel, dat je niet in zo'n, wat al die andere particuliere beleggers dus bepaalde conclusies trekken, dat klopt gewoon niet. En dat zou zonde zijn. Die jumpen te snel naar bepaalde conclusies, terwijl het een stukje genuanceerder ligt.
En het is dus makkelijk om je daardoor te laten leiden en misschien al een mening te vormen voordat je dit echt bekeken hebt.
Ja. En het is sowieso heel komisch om fora te gaan lezen. Ook op IEX deed ik dat vroeger wel eens. En dan, dat gaat zo fel, omdat iedereen anoniem dingen kan posten. En het ene is positief en het andere is negatief. Er is nooit wat in het midden. Er is nooit wat
en dan
in
maar
midden.
Lekker op elkaar in beargumenteren. Over beargumenteren, communiceren, discussiëren, forumachtige dingen gesproken. Voordat wij helemaal deze aflevering ingaan, hebben we heel erg leuk nieuws. Want als je de portefeuille volgt van Roan, dan is vandaag 1 juni de Telegram groep live gegaan. Daar kun je in, is natuurlijk niet verplicht, maar als je het leuk vindt om wat meer te kunnen overleggen met anderen, onze community leent zich er niet altijd fijn voor.
Nee, dan die is gewoon kloten.
Ja, wat dat betreft wel, ja. Ja. En dan kun je dus bij de Telegram-groep en dan kun je een soort van chatten. Jij bent daar ook actief, Roan, dus voor wie dat leuk vindt of voor wie daar interesse in heeft, dan moet je even kijken naar Roans portefeuille of dat als geheel wat voor je is. Maar ben je nou al een portefeuillevolger, dan heb je een mailtje gehad in je mailbox met een link waar je kan joinen en dan kan je meepraten in de Telegram-groep. Superleuk!
Ja, het lijkt me ontzettend gaaf, want ik speel er al een paar maanden mee. En we probeerden dat eerst op onze community te doen, maar de technische mogelijkheden zijn daarin wat. Het is gewoon niet zo gebruiksvriendelijk en Telegram wel. Daar zijn alle mogelijkheden om gewoon met een leger aan echt passievolle hobbybeleggers aandelen te analyseren. En die kracht van die massa te gebruiken. En dat merkte ik al wel op onze community, dat er hele mooie analyses gedeeld worden door mensen. En ja, we maken elkaar dan zoveel betere beleggers. En ik heb daar heel erg zin aan. Want ik dacht dat ik een goede belegger was. Maar er zijn bij onze leden echt extreem veel hele goede beleggers. Dat is niet normaal. En dat niveau lees je niet op een Seeking Alpha of een IEX Forum.
En om dit af te sluiten, ik zag dat je een hele mooie profielfoto hebt.
Ja, ik moest er snel een kiezen, ja. Dus ik ging door mijn telefoon en van ons samen? Of,
ja.
Ja. Ja, ik dacht, goed. Nee, de eerste beste die naar boven kwam. Maar misschien veranderen we dat nog een keer.
Ik dacht, je wil zo graag ook mij op die foto hebben. Dus je hebt echt, achter de harde waarheid.
Nou ja, ja.
Live
ja.
In de show. Oké, we gaan verder. We hebben nog een paar aankondigingen. Als je het hoort, lieve luisteraar, hebben we net afgelopen donderdag de Q&A gehad. De gratis Q&A over mindset. Die kun je terugkijken. Daarover heb je, als je op de beleggersbrief staat ingeschreven, een mail over ontvangen met een linkje waar je hem gewoon terug kan kijken. Dus mocht je dat willen, zoek dan even je mailbox na en haal dat mailtje tevoorschijn. En
ja, want, ja? Ja, mag ik daar nog wat over zeggen? Want wij stuurden dus naar onze brief abonnees uit van een enquête met hoe gaat het met je in deze onrustige tijden. Het speelt bij best wel veel mensen die dalingen. En van daaruit hebben we dat Q&A-webinar georganiseerd. Dus ik denk dat het voor ook heel veel podcastluisteraars, die zitten ongetwijfeld met dezelfde gedachten, misschien heel leuk is om die brief terug te kijken. En die versturen we denk ik zondag of niet met de wekelijkse brief.
Ja.
Dus als je op roannijboe.nl/brief je e-mailadres achterlaat, dan kun je dat zo zondag zo meekijken.
Ja, klopt. Dan zie je dus wel de opname, dan is hij al geweest. Ja, ik vergeet dat soms wel, dat wij doen natuurlijk alles van het bedrijf en we hebben best wel veel kanalen waar we zichtbaar zijn. En het voelt dan net alsof als je iemand meeneemt die ons volgt, alsof je hem altijd meeneemt. Maar hij kan ons natuurlijk op bepaalde kanalen wel of niet volgen. En dan is het een goede aanvulling dat je het even weer zo herpakt. Dankjewel, ja. Roan. Tot slot, de laatste aankondiging van onszelf.
De mooiste. De online training, die hebben we natuurlijk al 2 jaar. En mijn ervaring is ook dat mensen die online training volgen, je leert dus een strategie om zelf de beste aandelen te selecteren, om een hele mooie portefeuille op te bouwen. Maar het type mensen die ik dan spreek, want die zijn vaak wat meer betrokken, ook als eerdere VIP's, ja, die vinden rust in deze tijden. Die vinden rust in deze tijden, juist omdat ze zo'n mooie strategie hebben ontdekt. En daar is onze online training voor. Dus, en zeker omdat aandelen nu ook fors gedaald zijn en ik eigenlijk alleen maar enthousiast ben over die dalingen, ook al voelt dat voor veel mensen natuurlijk niet zo, is het nu een prachtige tijd om te gaan beleggen. En zo'n strategie helpt je rust te vinden.
Oké, dat was een heel lang verhaal over de online training. Maar wat we eigenlijk wilden zeggen is, we hebben een super gave aanbieding, want we willen meedenken met de lieve mensen. En we dachten, wat we gaan doen is, we gaan live sessies geven. Dus Roan, je gaat 5 live sessies geven. De eerste is 30 juni en daarna opvolgend in de maand juli. Elke week op een andere dag, zodat je er altijd een keertje bij kan zijn. De live sessie waarin je vragen kan stellen, met je kan overleggen, met andere beleggers in gesprek kan gaan. Hartstikke gaaf. En bovenop,
omgekeerde inflatie. Omgekeerde inflatie. De prijs gaat niet omhoog, maar de prijs gaat omlaag. €200 korting als je hem koopt in de maand juni. En ik denk dat het best is om gewoon gelijk van start te gaan, want dan kun je eerst zelf die materialen doornemen. Dat is het do-it-yourself gedeelte. En dan kun je met al die vragen mij het vuur aan de schenen leggen op 30 juni bijvoorbeeld in het eerste live Q&A.
Ja, Oké, als je meer wil weten, kijk dan op onze website bij de online training beleggen. En dan gaan wij nu echt jouw Salesforce verhaal induiken.
Ja, Salesforce, een prachtig bedrijf. Zullen we maar gewoon de 5 misverstanden doen die daar ontstaan op zo'n forum?
Ja, leuk. Oké. Neem ons mee.
Nou, de een is wat makkelijker dan de ander. De eerste is misschien wat voor de hand liggend. Dan, Salesforce is een CRM-bedrijf. Wij hebben dat wel eens besproken. Er is eerder een podcast over Salesforce geweest, dus we gaan dat niet allemaal uitleggen. Maar dat is een Customer Relationship Management, waar je contact houdt met je klanten. En veel mensen denken dan op eerste instantie, CRM is ook nog eens de ticker van ze. Dus ook wel logisch dat misschien mensen dat denken. Maar dat is gewoon 20 jaar geleden zo ontstaan, omdat Salesforce toen begonnen is als CRM-bedrijf. En alleen maar dat deel deed met die Customer Relationship Management. En op de commentaren op dat fora lees je dan bijvoorbeeld, ja, er komt nu een economische recessie. Dat klopt waarschijnlijk. De vraag is natuurlijk hoe hard die landing gaat worden. Maar dan gaan bedrijven bezuinigen op hun marketing en verkopers. Want dit valt niet meer zo te verkopen, dus die gaan we ontslaan. En als er dan minder zijn, dan heb je minder abonnementen, neem je dan af bij Salesforce. Dus dat gaat heel erg knellen. Dat klopt ook allemaal. Alhoewel ik niet zo snel denk dat mensen daarop gaan bezuinigen. Want als je je verkopers de laan uitstuurt, dan komt er ook überhaupt geen geld meer binnen. Maar dat CRM-gedeelte is nu nog maar een fractie eigenlijk van het bedrijf Salesforce. Van de totale kleine 30 miljard omzet die ze binnenhalen, is dat een relatief klein deel. En is het nu veel meer een kerninfrastructuurbedrijf. Beetje à la Microsoft, wat in alle grote bedrijven op de wereld de kern van de software vormt. En niet alleen meer de buitenkant, de verkoop- en marketingdivisie, zeg maar.
Heeft dat er dan ook mee te maken dat steeds meer bedrijven online zijn gegaan en dat Salesforce daar gewoon in meegegroeid is om die dingen die bedrijven dan nodig hebben te faciliteren?
Ja, Salesforce profiteert natuurlijk perfect van die trend naar digitalisering. En dat elk contact met de klant, vroeger werd dat niet digitaal vastgelegd, maar nu is de interactie met de klant ook digitaal meestal. Dus dan moet dat ook ergens digitaal vast worden gelegd. Dus dat loopt één op één.
Oké, maar je werd vanochtend wakker, je was enthousiast, want cijfers.
Ja, dat is gewoon leuk van zo'n bedrijf die cijfers geven. Het geeft ook een klassiek inkijkje in hoe de economie er natuurlijk voor staat. Want Salesforce zit dus bij al die grote bedrijven bij de top aan tafel. En altijd benieuwd hoe ze daarmee omgaan. Krijgt Salesforce een klap of weet Salesforce zich er een beetje aan te ontwijken? Het ene bedrijf is natuurlijk heel vatbaar voor een andere bedrijf niet. Salesforce producten zijn denk ik een heel erg een must-have in plaats van een nice-to-have. Die nice-to-have producten die zijn allemaal de klossen in economisch slechte tijden.
Oké, je triggert nu een heleboel vragen tegelijk bij me. Ik begin heel even, zou je kort willen uitleggen, heeft het voor je belegging nog invloed of je kiest voor om te beleggen in een must-have of een nice-to-have? Is dat nog iets waar jij naar kijkt? Van dat je bijvoorbeeld zegt van alleen een must-have heeft bijvoorbeeld een sterker competitief voordeel vaak? Of is dat niet zo?
Ja, ik denk wel dat het merendeel van mijn bedrijven een soort van must-have zijn. Als je over dat soort bedrijven kan spreken. Dus is essentieel. Want die kunnen ook in inflatoire tijden, makkelijk hun prijzen handhaven. In ieder geval niet dat klanten daarop gaan bezuinigen. Want het kan gewoon niet. Het kan niet. Dan stort je bedrijf in.
Ja, dan ben je hem gewoon aan het opdoeken bij wijze van.
Ja, als je Salesforce in de kern van je bedrijf hebt en je wil dat niet meer, ben je alleen al een jaar bezig met implementatie. Uit implementatie. Implementatie, zeg maar.
De-implementatie? Ik weet het ook niet. Ja. En dan heb ik een vraag. Welke cijfers zijn er nu naar buiten gekomen? Is dat Q1?
Ja.
Oké. Ja. En dan nog een vraag. Werkt het ook zo dat een recessie vertraagd doorwerkt in zulke bedrijven als Salesforce? Want juist omdat je zegt, ze zitten wel met alle grote bedrijven aan tafel, maar ik kan me voorstellen dat minder doen met Salesforce, terwijl dat zo'n typisch iets is wat in de kern van je bedrijf zit, dat dan met vertraging gaat. Weet je, dat er eerst op andere vlakken, dat je bijvoorbeeld eerst bij de klanten van Salesforce gaat zien dat er iets minder bijvoorbeeld aanvragen zijn of minder producten worden afgenomen. En dat zich dat dan vertraagd vertaalt naar een bedrijf als Salesforce, omdat er nog reactietijd zit van de klanten om te zeggen, oké, de markt is nu echt aan het terugschakelen, wij moeten ook terugschakelen en dan pas.
Klopt wat je zegt. Ja, en bovendien het afgelopen kwartaal is dus net afgelopen. Toen was er nog geen economische zwakte eigenlijk. En dat zal dus in toekomstige cijfers moeten blijken. Nou, niet alle bedrijven geven voorspellingen voor het komende jaar. Zij doen dat wel. Zij zeggen eigenlijk op basis van wat we nu weten, op dit moment, gisteren eigenlijk. Nou, wij hebben er nog niet zoveel last van. Maar we houden het wel in de gaten. Dus het kan natuurlijk...
Maar dat is dan misschien ook logisch.
Ja.
Dat je bij hun misschien pas in Q2 gaat zien dat er een afname is.
Ja. Ja, nou zal dat... Kijk, Salesforce heeft een backlog, een orderboek van ruim $40 miljard. Dus dat zijn klanten die alvast contracten hebben vastgelegd voor meerdere jaren. Omdat ze weten, we zijn toch altijd klant, kunnen we niet een goede prijs bedingen door meerdere jaren lid te blijven. Dus dat kan eigenlijk niet echt verdwijnen als de economie van een cliff afdondert. Want dat heb je afgesproken. Dus daarin zit een veiligheid bij zulke bedrijven.
Ja. En het feit dat ze waarschijnlijk bij hele stabiele bedrijven aan tafel zitten.
Ja.
Relatief goed.
Nou ja, ze zitten dus bij alle bedrijven eigenlijk samen. Het is eigenlijk een soort indexfonds als het ware. dus ik weet niet of... Het zijn wel de grote bedrijven in deze wereld. En ze proberen steeds meer kleintjes te vinden. Maar die grote bedrijven zijn natuurlijk wel financieel veiliger. Maar die gaan het de komende tijd van die grote bedrijven... gaan ook heel veel het echt zwaar krijgen. Maar dan gaan er echt wel best wel wat failliet, denk ik. En ja, als er één failliet gaat... dan houdt dat natuurlijk op voor Salesforce als klant. Ook al heb je een orderboekje bij dat klant.
Ja, dan valt het wel gewoon weg. Dus dat ga je misschien wel zien de komende tijd.
Ja, we moeten even afwachten of de rentestijgingen doorgaan. Maar als dat doorgaat, dan... Kijk, die inflatie kan je alleen maar... laten afnemen door de economie kapot te maken. En ja, je wil dus eigenlijk nu... wilden de centrale banken de economie bewust kapot maken. Want dat is denk ik het beste voor de lange termijn. Maar dat doet op korte termijn mega veel pijn. En bedrijven met hoge schulden, rente omhoog... ja, die vallen om. Hoe bekend de naam ook is, zeg maar. Hoe lang gevestigd ook.
Oké, en even voor de duidelijkheid. Heb je nu wel of niet de cijfers bestudeerd van Salesforce?
Ja, ik heb het persbericht bestudeerd. De echte 10Q, dat is dan 50 pagina's. Daar heb ik nog geen tijd voor gehad om door te nemen. Je wou het graag nu opnemen. Dus ik heb het daarmee gedaan. Maar op basis van wat ik dan lees op dat forum. En wat echt in die cijfers zit.
Ja, want eigenlijk ging het daarom. Maar ik was even benieuwd. Even dus de kijken van welk punt beginnen we. Maar waar het eigenlijk natuurlijk echt om ging. Is dat je bent begonnen dit keer met de berichten te lezen die anderen erover schreven.
Ja, ja. Ja.
En wat viel je daarin op?
Ja, dat eerste misverstand, dat zei ik al. Maar de tweede is ook dat Salesforce geeft dan een omzetverwachting af voor het aankomende jaar. En het is nu, je zit nu halverwege dat boekjaar, Q1. En een kwartaal eerder gaven ze ook al een omzetverwachting af. Alleen die omzetverwachting is nu wat lager. Dus dan geven sommigen aan, ja, de omzetverwachting is verlaagd. Slecht nieuws. Slecht nieuws. Maar als je dan wat dieper in gaat zoomen en je weet dat de dollar... het afgelopen kwartaal heel veel is aangesterkt ten opzichte van de euro. En Salesforce omzet over de hele wereld haalt, waaronder in euro en Azië. Maar de dollar is in ieder geval heel sterk geworden. Dat zorgt ervoor dat alle omzet uit niet-dollarlanden een stukje lager zijn. En dat kost alleen al Salesforce waarschijnlijk dit jaar zo'n $600 miljoen aan omzet. Ja, alleen daardoor verlaagt die omzet. Terwijl eigenlijk, als je er goed wat dieper naar in kijkt, is het eigenlijk een soort van omzetverhoging. Als je die valuta buiten beschouwing houdt.
En dat is wel belangrijk om mee te nemen. Maar jij ziet dus blijkbaar dan al berichten van mensen die dat niet doen. En dus heel korte termijn daar conclusies aan hangen die niet kloppen.
Ja, ja. Ja, want zo iemand interpreteert het als slecht nieuws. En ik denk, dat is niet zo. En het is bekend dat de dollar sterker is. En ja, daar hebben ze wat last van. Maar dat zou je kunnen zeggen, dat zit ook al wel ruim in de koersen. Want dat is openbare informatie. Dat bedrijven die rapporteren in dollars last hebben van die sterke dollar met omzetten uit niet-dollarlanden.
Is de valuta, want daar gaat het dan nu eigenlijk om, is dat iets waar je dan naar kijkt voor je beleggingen?
Nee. Nee, dat klinkt heel soft en ik krijg er wel eens vragen over. We hebben wel een uitzending gehad over ook een wisselkoers, hoe je daarmee omgaat. Maar ik doe er eigenlijk, je weet mijn antwoord eigenlijk. Ik doe er niks mee. De euro-dollar beweegt al 20 jaar in dezelfde bandbreedte. Ja, nu is de dollar wel historisch sterk natuurlijk. Op 1,07 dollar. Maar ik doe daar niks mee, omdat je het één niet kan voorspellen. Het is niet weetbaar en daarom kan je het maar beter negeren en het gaat op de lange termijn echt niet het rendement van een aandeel Salesforce bepalen. Op geen enkele manier. Dat zal een paar tiende misschien zijn. Maar het bedrijf bepaalt alles. En wisselkoersen bepalen het eigenlijk nooit of een bedrijf een goede belegging gaat zijn. Ja, okay. Je kan in bananenrepublieken, dan wordt het anders, maar niet in volwassen landen.
Ja, dus niet als je in de volwassen landen van Europa, de VS en Azië zit, dan is dat redelijk steady.
Ja, ja. Ja, je zou nog een scenario kunnen bedenken als we bijvoorbeeld in Amerika wel hyperinflatie krijgen en in Europa niet, om de een of andere manier, dat dan scheef gaat lopen.
Want... Denk je dat het nog kan? Dat de wereldeconomie niet al te verbonden zijn om dat echt nog... Want ik bedoel, als je 2008 die bankencrisis ziet, die waaide ook al over. En ik denk dat we daarna alleen maar globaler zijn geworden.
Ja. Ja. Moeilijk. China is natuurlijk wel een geïsoleerd heel groot deel van de wereld. Maar ik denk dat dat allemaal met elkaar samenloopt.
Je kan ook niet zeggen, ja nou, de VS en Europa die hangen met elkaar samen. En misschien ook nog wel de wat rijkere Aziatische landen. Dus dan gaan we maar China beleggen. En dan alles daarin stoppen.
Dat gaat niet goed, nee. Dat gaat niet goed.
Oké, okay. Nee. Wat is je nog meer opgevallen?
Ja, nummer 3. Een opmerking, ik check ook even links hoor. Een bedrijf is nog nooit winstgevend geweest en dus niks waard. Over Salesforce. En dan in het Engels, dit is mijn Nederlandse vertaling natuurlijk. Dus een bedrijf die geen winst maakt, is ook niks waard. En in het verlengde daarvan schreef hij ook gewoon, een bedrijf dat geen dividend betaalt, is waardeloos. En ik ben het met die strekking van zo'n opmerking wel eens. Diegene heeft een soort van, misschien aan de universiteit wel gestudeerd, dat hij zegt van een bedrijf is alleen iets waard als je geld uit dat bedrijf kan trekken. En dat noemen we dan dividend. En dat klopt, want een bedrijf waar nooit geld uitkomt, nooit, is ook echt niks waard. Dat klopt. Het is alleen het verschil in die horizon. Wat is nooit? Als een bedrijf over 50 jaar vanaf nu dividend gaat betalen, en dat is in één keer een astronomisch bedrag, ja, dan kan dat toch heel veel waard zijn, ook al is dat veel later. En ja, ik denk dat Salesforce zo'n mooi voorbeeld is, dat dat bedrijf is inderdaad nog nooit winstgevend geweest. Per saldo niet. Maar het is wel heel veel waard.
Ik moet dan wel denken aan een bedrijf als Netflix. Want dat is typisch een bedrijf wat volgens mij wel een soort hot aandeel is. Maar waar je zou kunnen stellen, ja, komen ze er ooit voor weg dat ze niet al hun... Ja, winst is natuurlijk geen winst meer op het moment dat je zegt ik ga het herinvesteren. Dus het is een keuze van, zeker bij een bedrijf als Netflix, ga ik nieuwe films produceren, nieuwe series maken of... boek ik het weg als winst en hebben de aandeelhouders er recht op. En bij Netflix draait de hele concurrentie om films maken, series maken. Dus zouden ze er altijd voor kunnen blijven kiezen om in die zin geen winst te maken en dat geld te steken in nieuwe producties. Hoe werkt dat dan bij een bedrijf als Netflix?
Ja, Netflix profiteert van een vliegwiel. Dat wordt wel eens gezegd, want die krijgt steeds meer... waardevolle shows, steeds meer abonnees die steeds meer betalen, dus steeds meer waardevolle shows en dan word je steeds beter. Maar je wil natuurlijk wel dat vliegwiel komt nu deels tot stilstand, omdat je dus die abonnees krimpen bij Netflix en de kosten die lopen wel door. En het oorspronkelijke idee was natuurlijk dat die abonnees, of in ieder geval hoeveel die abonnees ook betalen, want dat is ook een component van hoeveel je binnenkrijgt, de ARPU, hoeveel betaalt een lid, daar hebben we het ook wel eens over gehad. We hebben al veel besproken, hè, Barry. Hebben we nogal nieuwe dingen trouwens?
Ik weet het niet hoor. Het wordt denk ik steeds pittiger. Of mensen gaan echt denken, ze vallen in herhaling. Bro.
Ja, ja. Nou ja, goed. Geef het gerust aan, lieve mensen. Maar Netflix, je wilt dat vliegwiel uiteindelijk stopt. Dat de kosten bijvoorbeeld, of de opbrengsten, dat de opbrengsten blijven doorstijgen, terwijl de kosten gelijk blijven. En dat was altijd de verwachting bij Netflix. Dat op een gegeven moment, als je 15 miljard wat ze dit jaar in content gooien, dat het op een gegeven moment kan het niet meer. Er zijn gewoon ook niet meer filmstudio's in de wereld om nog aan de bak te gaan. En ze hebben eigenlijk alle filmstudio's en de hele wereld al op zijn kop gezet. Je kan daar niet meer kosten in afstorten. En dan kan je de rest, het verschil daartussen, kan je dan terug gaan geven aan aandeelhouders in de vorm van dividend of aandeleninkoop. Mm-hmm. Maar het is wel belangrijk dat vliegwiel dan dus niet gaat haperen.
En ze hebben veel concurrentie.
Ja, 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 ja. Die helpen om dat vliegwiel natuurlijk... Kijk, een vliegwiel, echt een origineel vliegwiel. Het, idee daarvan, wat Nick Sleep heeft bedacht. Hebben we ook een hele leuke aflevering over vorig jaar zomer.
Het zit ook in de online training. Voor degene die ons eerder erover gehoord heeft. Dit soort concepten leggen we heel uitgebreid uit in de online training. En geven we ook allemaal voorbeelden bij. Net zoals je waarschijnlijk nu met een heel mooi voorbeeld gaat komen. Ga gerust verder, Roan.
Ja, ja, en je wil natuurlijk een echt vliegwiel effect. Daar is niet tegen te concurreren. En bij Netflix, daar is wel tegen te concurreren, want er is niet echt een toetredingsdrempel, behalve dat je een zak met geld nodig hebt. Nou, dat hebben best wel veel spelers in deze wereld. Juist heel veel spelers. Een zak met geld is nooit een toetredingsdrempel. Maar als je een ander vliegwiel effect hebt, bijvoorbeeld een Amazon, als je dat wil gaan kopiëren, dan moet je echt fysieke infrastructuur bouwen. En dan ben je niet zoals een Netflix-concurrent een jaar bezig om goede films en series te maken. Maar dan ben je 10, 20 jaar bezig om dat aan het op te bouwen. En dat is een veel grotere stap, zo'n fysieke infrastructuur. En daardoor kan dat veel beter.
Ja, dan moet ik denken, wij hebben een podcast gemaakt over Netflix trouwens ook. Die kun je in onze sneak peek, moet je even op de website kijken. Kan je die terugluisteren als je wil. Hij hoort eigenlijk bij onze portefeuille product. Wat ik heel interessant vind aan Netflix is dat het niet alleen concurrentie of iets merkt in zijn eigen. We maken films en series en bieden dat aan de klant. Je gaat denk ik ook nog krijgen dat er macht gaat schuiven naar de aanbieder. He, van wie wordt de grootste aanbieder? Bijvoorbeeld, je hebt nu ook al Google TV. Ik las dat ook nu eindelijk met een Chromecast naar Nederland, België komt. Stel dat die heel veel macht verwerft en dan tegen Netflix zegt, ja, wij hebben eigenlijk de meeste mensen nu op TV-land die bij ons de abonnementjes kiezen en samenstellen en afnemen. Dus Netflix, als jij bij ons ertussen wil staan om al die mensen te bereiken die wij met ons pakketjes, want zij stellen dan pakketjes samen. Ik heb dat toen wij in Amerika waren geprobeerd, hoe dat werkte. En dan kon je helemaal zelf kiezen. Als je ertussen wil staan, dan doe je prijs maar omlaag. Nou, dan ben je dan mooi klaar mee als je zo'n bedrijf als Netflix bent.
Ja, ja. Dat is een beetje de vraag, is content king of is distributie king?
En, wat denk jij?
Verschilt per situatie.
Oké, dat is voor mij het antwoord. Is distributie is king in de zin van, volgens mij heb je het hier wel vaker over gehad, ik ben een mega ontrouw iemand op dit soort merkdingen, zeg maar, als in, ik zet rustig een maand Videoland aan om dan een of andere serie te kijken en zet ik hem weer uit. En dan zet ik een maand Disney aan, want dan is dan een leuke film op uitgekomen en die wil ik zien. En dan kijk ik een maandje Disney en dan zet ik hem weer uit. Dus ja, ik denk dan, content is bij mij helemaal niet king, want je hebt me misschien één maandje. Maar als ik jou als Netflix €13 betaal om één film te kijken, dan word je niet heel blij van, denk ik.
Nee, maar het is, ja, ik snap wat je bedoelt, maar voor content valt ook veel te zeggen. En als je die content een beetje slim release, Netflix doet hele seizoenen in één keer, of gaan ze nu veel minder doen, waardoor je veel verslaafder bent. En als je dan kan zeggen, ja, dan kan ik mijn favoriete serie kijken. Wij kijken Temptation. Ja, we zitten elke donderdagochtend klaar om weer een nieuwe aflevering te kijken.
Durven we dit wel toe te geven?
Heb ik dit nou verteld? Ja, wij zoeken een gezamenlijk hobby. Ik hou van bepaalde types films en Barbara houdt niet van die types films. Jij houdt van vooral romantische comedies, liefst van Zuid-Koreaanse, soft, zwoele. Wat is het, romantische comedies altijd? Of gewoon kerstfilms en dat soort dingen?
Ja, en, gewoon lekker vrolijk en simpel wegkijken. En dat je er een goed gevoel aan overhoudt. Dat het gewoon blij eindigt en dat je denkt, nou, dat is leuk, nu voel ik me vrolijk en dan ga ik weer verder.
Ja. Ja,
ja, dat is niet wat jij kijkt, nee.
Nee, ik zoek echt de emotie op in een film. Ik wil echt geraakt worden. En dat mag op een hele nare manier. Maar het moet wel iets bij me aanwakkeren. Ja, ik vind true crime series helemaal geweldig. De Staircase of de Ted Bundy tapes, geweldig.
Evil Genius.
Ja, joh. Ja.
Volgens mij heb je ze allemaal gekeken inmiddels. Ook op alle kanalen, wat we net noemden.
Dus mensen, als Barbara een keer verdwijnt van de radar.
Ja, dit zeg ik altijd.
Kan je hier in de kruipruimte gaan zoeken.
X aantal keer is het de man, toch? Is het de partner?
Bijna altijd, ja. Ja, ja.
Ja. Oké. Nee, maar jij denkt dus wel, content is king. Als ik je echt de harde stelling geef, distributie is king of content is king? Je mag daarna pas nuanceren. Dit doen ze bij BNR altijd.
Content.
Je mag daarna pas nuanceren. Content, ja.
Ja, want een gebruiker weet, als het echt goede content is, altijd je te vinden. Dan maakt het niet uit of er een drempel is of niet.
Ik vind dat wel lastig in de zin van, ik denk dat er voor mij misschien 2 keer per jaar een serie uitkomt waarvan ik dan echt voel, ik moet dit zien. En daarnaast is er dan, zijn er dan series waarvan ik denk, oh, leuk om te zien. Ik, ja, ja. Nou ja, ik weet niet of ik het helemaal mee eens ben. Want als die vind ik wel leuk series uitgebracht worden om te zien en ik moet elke keer een week wachten, vergeet ik gewoon dat ik het wou kijken. En dan ga ik wat anders doen.
Ja, ja, Netflix heeft het ook wel een beetje verkloot, omdat ze alleen maar woke content maken de laatste tijd. Ja.
Durf je hier wel over uit te laten, nee, Roan? Nee.
Ik stel voor dat een ander podcastkanaal beginnen en commentaar gaan geven op series en dat soort zaken. Laten we het hierbij beleg houden.
Ja, laten we ook verder gaan met wat jou was opgevallen uit de punten die mensen dan maken over, in dit geval, Salesforce.
Ja, nou, één commentaar komt ook van dat er wat naar de waardering wordt gekeken. Waarderen is extreem belangrijk. Als je niet gaat waarderen, dan ben je misschien een beetje aan het speculeren, want dan weet je niet wat je betaalt. Als je een huis gaat kopen, betaal je ook niet blind de prijs die je wordt gevraagd. Alhoewel in deze tijden misschien wel gewoon blind geboden wordt bovenop de vraagprijs. Maar dat is in ieder geval niet positief voor je toekomstige rendement natuurlijk. Maar dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, de koers-winstverhouding van Salesforce is 108. Nou, waar denk jij dan aan als je dat hoort?
Dat is extreem hoog.
Ja, want je weet, gemiddeld is 15. En dus 108 keer de winst. Als de winst 108 jaar gelijk zou blijven, dan heb je het pas terugverdiend.
Dat overleven we dus niet eens als mens eigenlijk.
Klopt. Klopt, dus het is geen hoge return on investment, om het maar zo te zeggen. Nou klopt dat niet per se, maar als je het doorrekent voor de verwachte winst per aandeel, dit jaar is dat 39 cent die ze afgeven voor het aankomende jaar. Dat betekent eigenlijk op de koers van $160 een koerswinstverhouding van ongeveer 400. Dat is het dus in werkelijkheid. Diegene maakt dus een fout, maar dat maakt niet uit. Het is eigenlijk nog hoger. Dus dan zou je kunnen denken, wow, het is nog duurder eigenlijk dan dat hij denkt dat het is. Maar dan ga je echt uit van de netto winst dat het bedrijf maakt. De GAAP heet dat in Amerika. General Accounting Principles. Gewoon de boekhoudregels, soort IFRS, wat we hier hebben. Echt de netto winst. En ja, wat wij in de online training misschien ook wel leren is dat, en waar we waarschijnlijk ook wel eerder over gehad hebben, netto winst is heel belangrijk, want dat is wat er uiteindelijk overblijft voor de aandeelhouder. En je bent even wat aan het doen?
Ik schrijf af en toe iets op wat ik dan zometeen wil vragen, zodat ik je niet onderbreek. Okay, het hele idee was je niet te onderbreken.
Ik dacht, misschien kwam je erdoor met Bruce Springsteen, maar ik heb al twee keer gekeken.
Ja, ik kreeg ook te zien dat het tickets zijn op dit moment niet beschikbaar.
Ik heb het idee dat ze volgens mij morgen weer in de herverkoop gaan, omdat er dus allemaal fout in staat. Maar dat moeten we straks uitzoeken.
Dit hoop jij, hè? Ik hoop het ook voor je. Ik gun het je van harte. Ja,
dankjewel. Ik ben zo zielig anders. En dat willen we ook niet. Maar terug naar die waardering. Eigenlijk klopt dat niet. Want de netto winst, ja, dat is wat voor de aandeelhouders overblijft. Maar het zegt niet altijd alles over het verdienpotentieel van het bedrijf. En als je gaat kijken naar de aangepaste winstverwachting die Salesforce geeft, ook in het persbericht, dan is dat geen 39 cent per aandeel voor dit jaar, maar $4,75. Een stukje hoger, hè? En dan is de koerswinstverhouding nog maar 33. En dan denk ik, nou, dat is misschien toch wel wat chiller voor een bedrijf die de omzet met 20% gaat groeien en de vrije kasstroom nog harder met 25%. Ja, maar er zit dus een enorm verschil tussen. En als je dan op basis van die waardering een koerswinstverhouding van 108 of 400, ja, besluit het een aandeel niet te kopen of überhaupt niet verder te kijken, ja, dan ga je grote misses maken. Want het onderliggende verdienpotentieel, want er is een verschil dus tussen de boekhouding, de echte cijfers, de accountancy dingen, en het werkelijke verdienpotentieel van het bedrijf.
Ja, leer je dit mensen ook in de online training?
Zeker. Zeker, tuurlijk. Nou, ja, dit is wel. Ik wil nu nog wel even iets dieper gaan daarover, als dat mag.
Want, ja, ik heb er ook nog een vraag over. Maar vertel eerst maar zelf wat je er nog dieper over wil vertellen.
Nou, het leuke is om te kijken waar zit dan dat verschil in die winst tussen. En een deel van dat verschil komt dan doordat ze afschrijven op ontastbare bezittingen op overnames die ze in het verleden hebben gedaan van Slack, MuleSoft, Tableau. En daar schrijven ze op af. En dat leidt tot kosten en dat drukt gewoon de winst. En de vraag is, zijn die afschrijvingen, betekent dat ook echt, want boekhoudkundig zeg je dus eigenlijk, die overnames worden minder waard. Die zijn minder waard. Maar is dat ook echt zo? Kijk, als je een fabriek koopt, of een auto koopt, ja, dan wordt het ook elk jaar wat minder waard. Dat is logisch. De werkelijke waarde wordt lager. Een auto is 10 jaar later gewoon een stuk minder waard. Allemaal heel logisch. Maar als je een bedrijf koopt, kan dat bedrijf dat je koopt, kan ook meer waard worden. Terwijl de boekhouding zegt, het wordt minder waard. Ja, en daar is zo'n discrepantie in. Bedrijven die overnames doen, tussen wat de boekhouding aangeeft en het werkelijke verdienpotentieel. En dat vind ik echt fantastisch.
Ja, dus daarom zijn de cijfers zo belangrijk. Je wilt ze echt snappen, want als je gewoon maar oppervlakkig kijkt, dan zie je wel wat er staat, maar dan geef je er misschien totaal de verkeerde betekenis aan. Dat is eigenlijk wat ik je ook hoor zeggen.
Ja.
En ja. Is het dan tijd voor mijn vraag? Of ja, ja, ja. Wil je nog meer? We hebben het, ik weet niet waar, maar we hebben het hier samen over gehad, over de Adjusted EBITDA. Was dat een podcastaflevering ook? We hebben het best wel uitgebreid erover gehad.
Ja, ongetwijfeld.
Want daarin zei je eigenlijk van, het is meestal heel erg flauw als ze een Adjusted EBITDA geven. Herinner je dit nog? Van, ja. Ze doen het soms ook om een vertekend beeld te geven. En het ging ook over als je een jaarverslag leest, dat ze soms lopen te strooien met de Adjusted EBITDA. Nou weet ik niet helemaal zeker meer of ik het goed ga zeggen. Maar iets van, het kan je juist ook een alarm, een rode vlag voor je zijn van, hey, waarom beginnen ze over Adjusted EBITDA? Wat is daarmee?
Ja.
Herinner je je dit?
Ja, ja, ja. Ja, ja. En dat is
ook... Oké.
Ga verder.
Oh ja, ja. Ik wou zeggen van... En nu zeg je eigenlijk, ja, hier wil je dus juist wel naar de Adjusted EBITDA kijken.
Ja, en dat is, ik zei net al een beetje een heel saai antwoord, het verschilt per situatie. En dat is hier ook het geval. Sommige bedrijven die Adjusted EBITDA geven, die rommelen er flink mee. En dat is vaak gewoon ook de intentie van het bedrijf. En dan, wat je dan bijvoorbeeld vaak ziet, dat je, zie je in die gelikte PowerPoint-presentatie zie je de Adjusted EBITDA en die is dan altijd goed of die is minder slecht dan vorig jaar. Dat gaat allemaal heel goed. En dan vind je nergens op die hele slide deck vind je de netto winst. En ja, dat is heel transparant. En Salesforce geeft dus ook, die doet niet die Adjusted EBITDA, maar die doet wel GAAP en non-GAAP. Dus dat zou je is iets minder vals dan Adjusted EBITDA, omdat je iets meer richting de bottom line gaat. Maar wat ze wel doen, is gewoon, ze zetten het gewoon echt naast elkaar. Kijk, dit is volgens dit. En deze dingen leiden tot dat verschil. En dit is de netto winst. Dus
ze zijn er transparant over, dat waardeer jij. Dat hoor ik eruit tenminste.
Ja, want ik denk wel dat je een bedrijf... Je wil wel je echte verdienpotentieel zo goed mogelijk laten zien aan aandeelhouders. En ik denk wel dat er soms, zoals bij een Salesforce, bij die overnames, die in werkelijkheid veel meer waard zijn geworden, maar boekhoudkundig de winst flink drukken. Ja, dat is wel iets wat je als aandeelhouder wilt weten.
Het is ook nog wel weer een stap verder. Heel erg moeilijk om in te schatten of het nou echt waar is of niet. Dus dat die overnames minder waard zijn geworden. Dan zou je bijna weer moeten proberen om individueel in die bedrijven te duiken. Je noemde Slack. Dan zou je dus haast al moeten gaan proberen of je in het jaarverslag of in de cijfers of via nieuwsberichten iets kan lezen over bijvoorbeeld het marktaandeel dat Slack heeft.
Ja, en dat is lastig te vinden. Dus daar ben je voor een groot deel afhankelijk van wat het Salesforce management daarover zegt.
Ja, oké. Okay. En dat ja, wil je dus misschien wel voorzichtig lezen.
Ja, 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 dan wil je met een grote korrel zout nemen, want Salesforce, dat is ook een verkoperstent. Dus hun persberichten zijn echt extreem gelikt. Nou, dat denk ik van, ja, is dat altijd zo geweest? Nou, over de afgelopen 10 jaar is het altijd, gaat het geweldig. Nou, het gaat toevallig ook altijd wel aardig geweldig. Maar het is
als
niet zo dat...
Als ze kunnen verkopen, dan is dat ook wel logisch.
Ja, ja, daar kunnen veel organisaties denk ik nog iets van leren. Ook vooral Nederlandse bedrijven. Die misschien soms wat te bescheiden zijn, een NEDAP of zo. Die kunnen best wel, denk ik, veel meer verkopen in de wereld. Omdat ze fantastische producten hebben, maar het gewoon wat minder goed aan de man weten te brengen.
Ja, of die misschien moeten... Roan Nijboer beleggingen, die er ook wat, daar nog wel wat van kan leren.
Ja, ja, dat vind jij, hè?
Ja.
Ja, ja.
Ja, je bent ook altijd heel bescheiden over wat wij doen en wat wij aanbieden en de kwaliteit daarvan.
Ja, ja. Nou. Ja, ik vind dat altijd wel moeilijk. Ik vind een beetje dat mensen dat zelf moeten uitzoeken. Maar ik denk wel dat wij de beste producten hebben in de markt. En ik durf dat steeds beter te zeggen. En ik ben opgegroeid in Lemelenveld en daar is ook zo'n maaiveld. En als je daar op gaat springen en je hoofd erboven uitsteekt, dan wordt dat eraf gehakt. Zo ben ik een beetje opgevoed. En het is zonde, want wij hebben wel de beste producten. Dat heb jij mij geleerd. Dat is zo, maar jij hebt mij geleerd. Dan verdienen mensen het ook om dat te weten. En dan moet je daar ook voor gaan staan. Want stel je voor dat ze dan iets bij de concurrent kopen die je half werk levert of de verkeerde belangen heeft. Ja, dan is uiteindelijk iemand slechter af.
Ja, kijk, ik wil totaal het onderwerp niet afleiden van beleggen. Maar dit is natuurlijk iets wat je gewoon in het dagelijks leven overal ziet. Hè? Ook als je een werknemer bent en je bent misschien wel de beste werknemer. Dan zie je toch vaak dat een manager heeft het veel te druk. Die ziet vooral Haantje de Voorste die overal staat, overal zijn mond open doet. Die zegt, ja, ik heb deze sale binnengehaald. Of ik heb dit project afgerond. Of ik heb die en die binnengesleept. En weet je, misschien heeft diegene maar één iemand binnengesleept. En heb jij er achter de schermen wel 3 projecten afgerond en 3 nieuwe klanten geworven. Maar omdat diegene dat dan zo duidelijk communiceert, blijft dat hangen bij die manager. Dus ook, weet je wel, dit soort dingen, dat geld, ja. Dat is wel, vind ik, ook een kwestie van mindset die in het hele leven doorcijpelt. En niet alleen voor ons als ondernemer of bij zo'n Salesforce of wat dan ook. Dit zit toch in alle aspecten van je leven zit het wel een beetje erin. Ja,
ja, ja, je laat het zien. Je laat het zien en je wil het liefst misschien... Je wil het niet commercieel zijn als het niet hoeft. Je wil het eigenlijk liever niet, maar het is gewoon nodig omdat je de beste producten hebt en klanten anders misschien bij een concurrent die wat minder heeft iets gaan doen.
Ja, maar ik vind het wel, je geeft het nu ook de lading commercieel. Terwijl ik denk, als ik het zo zeg, over een voorbeeld van in loondienst zijn, waar je dan jezelf laat zien of zichtbaar bent. Je wilt het allerliefst, tenminste dat heb ik heel veel om me heen gezien, wil je gewoon gezien worden. Je wil gewoon dat jouw manager of jouw baas of wat dan ook, dat hij uit zichzelf ziet hoe goed het werk is dat jij doet.
Ja.
Maar waar we dan langs gaan, is dat zo'n persoon zelf ook heel erg druk is. En hoe graag diegene jou ook wil zien, hij alleen maar af kan gaan ook op wat jij laat zien. En ja, wat jij laat zien versus wat jij daadwerkelijk doet, er kan best wel een gat tussen zijn. En dat is wel een stuk waar je zelf invloed op hebt. En dat vinden we vaak heel moeilijk als mens.
Ja.
Oké, nou, stukje levenslessen. Ik zie dat we echt al behoorlijk in de tijd zitten. Volgens mij heb je nog niet eens al je punten genoemd.
Nou, ik wil nog even wat reclame voor jou maken, want dit soort ondernemerslessen, jij helpt heel veel mensen met coachen om ondernemers te worden. Je hebt dat bij heel veel mensen al heel succesvol gedaan. Omdat daar vaak veel persoonlijke blokkades zitten bij ondernemers. Eigenlijk waarvan jij er eentje beschrijft over dat gezien worden. Daar heb jij extreem veel mensen mee geholpen. Dus mensen, ik weet niet of je nog open bent voor business op het moment. Maar dan moet je even een mailtje sturen naar...
Barbara@barbarabrommer.com.
Oké.
Dat is lief van je. Ja, ik kan er nog 1 of 2 klanten bij hebben, dan houdt het ook wel weer op. Ik ben natuurlijk ook gewoon wel heel druk met mijn grootste klantmanager. En dat ben jij.
Een taaie klant.
Ja. Soms een taaie klant, maar ja. Vooral een hele leuke klant.
Mooi. Beleggen. Ze hebben dat ene onderwerp met die waardering dat er gewoon zoveel cijfers worden. Er worden zo door elkaar gehaald. Er wordt echt geen...
Begrijp de cijfers, anders dan trek je verkeerde conclusies. Zo rond ik hem wel even af, want volgens mij ga je nog meer punten aandragen. Ja. En ik vind eigenlijk dat we de podcast ook wel mogen afronden.
Ja, maar nog 1 accountant die dan zegt van ja, ik ben al 20, 30 jaar accountant. Maar als ik die cijfers van Salesforce lees, dan begrijp ik er niks van. Dan denk ik, dat is hartstikke goed nieuws. Want ik begrijp ze wel. Dus dat is mooi, hoe minder mensen iets begrijpen, dat maakt het meer interessanter voor mensen die het... Die het wel begrijpen. Eentje snapt het wel aardig. Die zegt bijvoorbeeld de koers-omzetverhouding is laag met 4,5. Dat is historisch gezien over de afgelopen 20 jaar echt wel niet met uitzondering van een paar andere periodes echt heel erg laag qua waardering. Maar dan kijk je dus naar de koers ten opzichte van de omzet.
En als je daar meer over wilt leren, maak dan gebruik van die aanbieding die we hebben voor... €400 krijg je 5 live sessies waarin je mensen begeleidt en toegang tot al onze thema's waarin je dit soort dingen allemaal leert.
Ja.
Dat is toch geweldig?
En je kan gelijk starten.
Ja. Heb je nog meer punten? Of gaan we afronden?
Nee, we gaan... Ik heb niks meer. Alles is eruit. Ik heb alles gegeven.
Ging jij niet gisteravond, had jij een, dat was dus dan dinsdag 31 mei, had jij een soort optreden eigenlijk, hè?
Optreden.
Voor degene die denkt van ja, ik wil het niet horen, het is al lang genoeg geweest, dan haak vooral nu af. Maar ja, voor degene die denkt, ik vind het nog wel leuk om een stukje te horen wat Rohan dan doet. Je hebt een mooie show neergezet, geloof ik, als ik het mag horen. Ik was er helaas dus niet bij, omdat ik in Groningen ben.
Ja, het ging over een podcast maken hier in Zwolle als local hero. En ja, ik vond dat best spannend, want ik weet daar natuurlijk niet zoveel over. Ik kan alleen zeggen wat wij hebben gedaan. En normaal op het podium is het wel prima als ik ga spreken over beleggen. Maar nu moest ik dus gewoon, omdat ik niet zoveel inhoudelijke kennis had, moest ik maar een beetje grapjes maken. En veel mensen zeiden na de tijd dat ik een cabaretier-carrière moest overwegen. Dus dat vond ik zelf wel heel grappig.
Ik vond de mooiste quote die je me vanochtend vertelde was dat iemand zei, ja, je was 30 minuten aan het spreken en ik heb 30 keer in de slappe lach gelegen.
Ja. Ja.
Dus dames en heren, als je nog een spreker zoekt op het gebied van podcast maken, ondernemen of beleggen.
Beleggen bij voorkeur.
Ja, maar misschien ben je dan wel te serieus, Rohan. Dan neem je je vakgebied zo serieus en zo. En dan komen al die grapjes er gewoon niet zo goed uit. Is het eigenlijk veel leuker om naar jou te luisteren als je gewoon vertelt
over series,
over andere dingen.
Over true crime series.
Dat mag ook, maar ik weet niet wat je dan precies mensen gaat leren. Wat nou wel en niet werkt, wat je geleerd hebt van die series. Ja. Ga je dat samenvatten?
Ja. Ik zie het wel
wat
voor
ik
me,
heb geleerd van true crime.
Ja.
En het publiek dat je dan aantrekt.
Oh ja.
Ik durf daar niet tussen te zitten, hoor.
Oh shit. Dat is niet best. Nee.
Nou ja, om even een voorbeeld te geven. Je gaf toch echt wel een mooie in de presentatie. Want je gaf vijf gouden regels die we eigenlijk een beetje hanteren in ons ondernemen en de podcast. En de eerste daarvan was, vertel jij het maar.
Ja, de eerste was, welke was de eerste? Oh ja, geef alles weg. Kleed je helemaal uit. Dus ik heb iedereen opgeroepen om te gaan staan en daarmee te gaan beginnen. Dus dat was heel gezellig. Maar het idee is natuurlijk dat je gewoon, misschien zijn de luisteraars die een podcast willen beginnen of iets hun eigen expertise willen delen over wat dan ook. Ja, en als je gewoon heel veel weggeeft, wat je hebt, alles wat je weet, ja, dan kunnen mensen dat waarderen en dan vertellen mensen dat verder. Dat blijkt, dat hebben wij ook geleerd. Maar dan kun je daarmee heel ver komen en heel veel mensen bereiken en het leven van mensen op een positieve manier beïnvloeden. Want ik denk dat heel veel beleggers die onze podcast bijvoorbeeld luisteren, die hebben het misschien wel zwaar psychologisch in deze tijden. Maar er is bijna niemand die aan uitstappen denkt. En dat heel veel mensen die andere dingen doen op het beleggersgebied of andere kanalen vinden, dat misschien 10, 20, 30% misschien nu al wel is gestopt. En elke keer weer op het verkeerde moment uitstapt en 10 jaar later weer begint als de markten weer bovenaan staan.
Ja, dat zou zonde zijn. Dat is in elk geval niet de boodschap die wij hebben, hè? Dit zijn de mooie tijden.
Dit zijn de mooie tijden.
En nog een leuke, volgens mij krijgen we er een mail over. Ook als het maar 100 euro is en dat kan je missen, doe het dan wel. Het is misschien spannend, maar blijf gewoon elke maand met een klein beetje instappen. Ook al doe je normaal veel meer. Als je maar 100 euro wel durft nu, of maar 50 euro, doe die er dan in. En dan al die kleine beetjes, die helpen je ontzettend uiteindelijk. En nummer 1 is dat het belangrijk is dat je er goed bij voelt bij wat je doet op het gebied van beleggen. En nummer 2 is, geef daar dan vorm aan zoals het voor jou werkt. En dat is misschien een kleiner bedrag inleggen bijvoorbeeld dan normaal. Maar wees dan blij en dankbaar dat je dat kleine bedragje dan wel inlegt. En dan heb je het heel mooi voor jezelf ingericht.
Mooi gesproken, maar je zegt nog wel, het moet wel goed voelen voor je. Ik denk dat het voor veel mensen, dat bleek ook uit die enquête, die krijgen wel een onrustig gevoel. En daarbij zou ik willen zeggen van ja, ga gewoon heel erg uitzoomen. Want toen je begon met beleggen, wat wist je zeker dat er zou gebeuren in de toekomst? Ja, dat er nog 1, 2, 3, 4 crisissen aan zouden komen. Ja, en here we are.
Ja, jij zegt het ook altijd. Maar dat is heel anders als jij het zegt en de markt blijft maar omhoog gaan. Dan is dat een soort lege, helaas is dat dan een soort leeg hulsel. Weet je, je hoort wel dat jij dat zegt, maar die lading die daarachter ligt, die komt dan nog niet zo binnen, want je hebt dat nog niet ervaren.
Nee, het voelt heel anders voor veel mensen als je er echt in zit. Terwijl je denkt, als je er nog niet in zit, ik ben een coole gast, Op mij heeft dat geen vat. Ik ken alle basisregels. Ik weet dat aandelen op de lange termijn stijgen. Maar slaan zoveel twijfels toe. En dan neemt de stress toe. En dan kun je niet meer helder denken. Kun je niet meer uitzoomen. En dan ga je kloten voelen.
Ja,
alleen dan de kunst is om dan geen domme dingen te gaan doen. En te stoppen met beleggen bijvoorbeeld.
Nou, misschien kijk onze masterclass. Of nee, niet masterclass. Kijk onze Q&A terug. Die we dan gegeven hebben. Of meld je nog gauw aan voor de brief. Als je dat voor zondagochtend doet. Voor 8 uur. Dan krijg je nog de terugkijklink naar onze Q&A. Want daar gaan we het ongetwijfeld over dit soort dingen hebben. Morgen. En ben je een expert. En overweeg je om jouw kennis te spreiden met de wereld. Weet mij dan te vinden. Want net zoals ik vooral aan heb gedaan. Kan ik je helpen om dat op te zetten. En ik rond daarmee deze podcast af.
Waarvan akte. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Doei doei!